Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst op deze middag van de derde Adventszondag beginnen met uit de Adventpsalm 70 te zingen, vers 1 en 2. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Het eerste en het tweede vers uit Psalm 70. Psalm 72, het negende vers, willen wij zingen na de belijdenis van het geloof. De stedelingen zullen bloeien. Psalm 72, het negende vers. Gemeente, er is een kerk van Christus in alle eeuwen en ook op alle plaatsen. In verbondenheid met die kerk spreken we nu als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen bidden. Getrouwe God, wij verwonderen u, verwonderen ons over uw trouw en goedheid deze middag. De kracht van het vergoten bloed van Christus uw Zoon, zo mogen we u belijden, moet wel zo groot zijn, dat u ons allen daarom vanmiddag kunt verdragen voor uw aangezicht, en dat u ons zelfs trekt tot voor uw aangezicht, om voor u te bestaan, om te leven, ja, om opnieuw te mogen leven, als u nieuwe dingen van uzelf doet horen, nieuwe schatten uit uw woord voortbrengt, dan mag er een nieuwe glans komen over alle dingen, en daarom willen we uw trouw, uw genade, uw liefde prijzen. Maar ook, Heere, zet u ons stil bij uw heiligheid en gerechtigheid. Dat gij geen mens zijt. En dat we daarom ook niet met u kunnen omgaan als met mensenwoorden, als ge ze spreekt. Dat de ernst van het evangelie ook dit uur ons aan het hart wordt gelegd. Grote God, wij bidden u, laat uw Heilige Geest, die bereid en die gewillig is, voor ons alle nieuwe schatten uit Christus mogen nemen. We belijden u dat we hem nog zo weinig kennen, en dat we dikwijls tot ontdekking komen, wat weten we veel, van ons omringende wereld, wat weten we weinig van uw lieve Zoon. Wij vragen u daarvoor vergeving, voor onze luiheid, onze slapheid, ons gemakzucht. En we bidden u, geef ons een nieuwe, een vaste geest, die uit Christus zelf voortkomt en die daarom ook naar hem wil terugkeren. En in hem tot u, de drie enige God. Wilt u vanmiddag uw woord zo voor ons openslaan, dat de kracht van het gesproken, het geschreven woord ons hart raakt, dat het ons oor binnenkomt en plaats zoekt in het diepst van ons hart. Heere, we belijden u onze weerstand, we bidden u, neem die weg. Onze slaap, onze moeheid, onze zorgen, zoveel dingen in de kerk, die ons wel aanwezig kunnen doen zijn, maar niet met ons hart erbij betrokken. Heere, maak het voor ons open, vol kracht en liefde. Geef de prediker dat hij staat in het aangezicht van Christus als zijn dienstknecht, dat hij het oog mag gericht hebben op de overste leidsman en voleinder van het geloof, en dat hij mag uitdelen voor de gemeente, gedreven door de geest, en dat de gemeente horen mag, opdat ze straks als een bruid naar huis terugkeert, die opnieuw verzekerd is van de liefde van haar bruidegom, en die daarom ook het uithouden kan in deze barre wereld van het laatste der dagen. Heere, schenk dit aan allen die diep gelegen plaatsen bewonen, thuis, in het ziekenhuis, ook hier in de kerk. Als u op deze Adventszondag tot ons komt, Heere, schenk het ons alstublieft dat uw komst alleen ons heilvol maakt. Dat bidden we u tot uw lof, in de vergeving van onze zonden, tot verwoesting van het rijk van de boze, tot uitbreiden van uw koninkrijk, om Christus wil. Amen. Gemeente, dan mogen wij vanmiddag met elkaar de profetie van Habakuk gaan besluiten. Wij lezen het derde hoofdstuk samen, dat wil dus zeggen het gedeelte van vorige week zondagmiddag, met nu ook daarbij de tekst voor deze middag, dat is vers 16 tot en met 19 uit Habakuk 3. Een gebed van Habakuk de profeet op Sikjo-Noot. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol lof van zijn lof. En er was een glans als van het licht. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuwen zijn zijne. Ik zag de tenten van Kuzan onder de ijdelheid, de gordijnen van het land van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd, de bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stemmen, hief zijn zijden op in de hoogte, de zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorstet gij de heideren. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd van zijn dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zeker, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk dat hier met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal me doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Hier eindigt onze eerste lezing. We lezen ook uit het Nieuwe Testament hierbij, gemeente, 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Paulus, hij zegt, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het. Dat het zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet, zij weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, toch van mezelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit me hoort, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. De tekst voor de prediking gemeente is dus Habakkuk 3, vers 16 tot en met 19. Ik hoop dat u de Bijbel voor u heeft om dit in de preek mee te kunnen lezen. Dan gaan we als inleiding daarop zingen uit de 80ste psalm, het vervolg van vorige week. Psalm 80, vers 4, 5 en 6, in het bitter leed dat wij verduren. En we gaan onze gaven ook bijeenbrengen. Het gaan we in deze dienst doen, tweemaal gemeente voor de Sionskerk. En mogen wij vanmiddag de gaven die u bijeen gaat brengen, heel, heel hartelijk bij u aanbevelen. Wilt u geven met liefde en naar uw vermogen. Volgende week zondag op om 9:30 zelf voor u te mogen voorgaan en om 14:30 'smiddags dominee de Knecht uit Barneveld. Morgenavond is er om 19:30 de samenkomst van de mannenvereniging. Zo de Heere wil en wij zullen leven. Als inleiding op de prediking zingen wij samen Psalm 80, vers 4, 5 en 6. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Gemeente, u weet, dat is een van de kernteksten uit de profetie van Habakuk. Dat is het eigenlijke antwoord dat hij van God krijgt uit de hemel op al zijn roepen. Met name als hij ziet hoe die Chaldeese macht over Israël gaat heen rollen ten oordeel. En dat Habakuk naar de hemel roept hoe het mogelijk is dat God, die zo rein van ogen is, dit kan aanzien. Dan is het antwoord: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wat dat geloof van Habakuk en van ons betekent, dat gaan we vanmiddag horen in het slot van zijn profetie. Daar staat het uitgeschreven, daar staat het levend voor ons, wat dat nou is, om te leven door je geloof. In vers 16, waar onze tekst begint, zien we de profeet zo voor ons. Hij zegt: als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Dat betekent, wanneer Habakuk de woorden van de levende God hoort. Die woorden bijvoorbeeld: zie, ik verwek de Chaldeeën. En de woorden uit hoofdstuk 2, dat die wee-roep klinkt over diezelfde Chaldeeën. Als Habakuk woorden van God uit de hemel hoort. Soms hoor je mensen zeggen nu: toen op een nacht kreeg ik deze woorden. Zo heeft u misschien wel eens gesproken. Toen kreeg ik deze woorden van de Heere. En toen verging het u ook toen zoals de profeet. Hoor maar, als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Dat wil zeggen, dat woord van God, dat gaat door hem heen, tot in zijn binnenste, zijn ingewanden trillen, vanwege de woorden Gods. De siddering daarvan dringt door tot in zijn binnenste. Voor de stem, zegt hij, hebben mijn lippen gebeefd. De tanden klapperen en de lippen trillen. En dan dat vreselijke woord: verrotting kwam in mijn gebeent. Dat betekent, door het woord Gods was het voor hem een ervaring alsof zijn beenmerg, dus het binnenste van een mens, bedorven raakte van binnenuit. En ik werd beroerd op mijn plaats, de plaats waar ik toen stond. Dus, ziet u het maar eens voor u, hoe die profeet hier staat, toen hij woorden van God kreeg. Hij zegt: ik stond te trillen op mijn benen, ja erger. Een ervaring van volslagen machteloosheid overviel me, zodat ik niet meer op mijn benen kon staan. Weet u, die ook wel eens een woord van de hemel ontving, ook van deze ervaring? Ach, zeggen we dan tot elkaar, wij zijn tenslotte ook niet Habakuk. Wij zijn geen profeten, wij hoeven er ook niet zo diep door. En toch, misschien, iets van deze ervaring, namelijk de woorden van God horen en dan beven, trillen, de grond voelen wegzinken. De woorden die dat oor binnengaan, maar dan ook doorgaan in het hart tot in het beenmerg, die als het ware het ganse lichaam doorgraven. En daar ziet u nou de beschrijving van wat de Bijbel, met name het Oude Testament, zo vaak noemt: de vreze des Heren overvalt een mens. En die vreze des Heren ontwortelt ons tot in het diepst van ons wezen. Voor ons, eeuwen en eeuwen later, zijn deze woorden uit Habakuk 3 met name terug te vinden in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. U weet, als u Habakuk wilt verstaan, dan is dat in het licht van het boek Openbaring. Voor ons hebben die woorden geklonken vanaf Patmos. En dan geloof ik dat u en ik steeds opnieuw nog weer helemaal bij begin moeten beginnen. Ook als u wel eens woorden hebt gekregen, om deze beving in de stille afzondering en als gemeente samen te doorleven. Want die ziel van de gemeente, ik zou bijna zeggen die gemeente zoals die hier voor de kansen zit, heeft ook een ziel, gemeenschappelijk, haar wezen. Die ziel van die gemeente kan zo gemoedelijk voortleven. En die ziel van die prediker, die kan soms zo verkleefd zijn aan winstbejag, aan instemming van de zijde van mensen. Wanneer de afgelopen week het bij u mocht doorwerken, die woorden van Habakkuk 3, dat begin van vorige week zondagmiddag, hoe God komt tot verlossing van zijn volk, weet u het nog? In vuur en beving en heerlijkheid. Dan begint dat ook ons hart te raken en ook te vervullen. De woorden Gods, die hoor je niet zomaar vrijblijvend op een veilige afstand. Die woorden die grijpen je aan tot in het merg van je gebeente. Je staat daar en je hoort met bevende lippen en knikkende knieën. En je zegt met Jesaja: wee mij, ik verga omdat ik een man van onreine lippen ben. Tot zover vers 16. Kunt u het volgen? Ziet u het voor u? Ziet u uzelf daar staan? En dan gaat het verder. En dan gaat het heel wonderlijk verder. Dan staat er daarna deze woorden: zeker, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Dus tegelijk zal Habakkuk rusten, dat wil zeggen rustig afwachten. De dag des Heren, waarop God komt tot het oordeel over de vijanden. Zoals hier staat, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Of, zoals we het ook kunnen lezen, Habakkuk zegt: ik zal rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt. Dus als dat straks allemaal gaat gebeuren met die Galdeën en zo, dan zegt Habakkuk: ik zal toch rustig afwachten. Hoe is dat mogelijk? En toch is het zo. Wanneer de ontzagwekkende inhoud van het boek Openbaring ons nabij is gebracht, en als dat allemaal over ons heen komt wat daar in visioenen beschreven staat, dan beven we over al onze leden. En toch aan het einde breekt er iets anders doorheen, dat breekt er dwars doorheen, namelijk: ik zal die dag der benauwdheid rustig afwachten, dat breekt er doorheen in deze woorden: kom, Heere Jezus, ja kom, haastig. En hoe dat nou mogelijk is, dat dat nou samen kan gaan, beving en verrotting, en tegelijk rustig afwachten. Weet u dat al, hoe dat samen kan gaan? Die twee dingen. Wanneer Openbaring open gaat, staan de oordelen en de gerichten voor ons, net als voor Habakkuk. Dan staat het levensgroot voor ons, het vergaan van deze oude schepping. Maar nu komt het. En dat is vanmiddag het evangelie, dat aan ons en onze kinderen wordt gegeven. Als daar verteerd worden van angst, om alles wat er voor ons staat. Dan is dit het evangelie, het staat voor ons, die oordelen voor ons, omdat het tegelijk achter ons ligt. En daarmee bedoelen we dit. Het meest brandende vuur, die hittegloed, die volle maat van de toorn Gods, dat ligt achter ons. Dat vuur heeft gebrand op Golgotha. Jezus Christus is dat oordeel ingegaan, heeft het ondergaan, is er doorheen gegaan. En gemeente, hoe ongeloofwaardig dat ook klinkt voor ons mensen met ons zwakke, ons kleine geloof. Wij die zo letten op de zichtbare dingen, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt. Dat vuur van Openbaring, dat vergaan van die wereld door het vuur heen, is vergeleken met het vuur van Golgotha alleen maar het nasmeulen van de uitslaande brand. Het grote vuur is geweest. de toorn Gods namelijk tegen de zonde die zo groot is dat, en dat weet u toch, eer hij ze ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis. En als u dat voor u ziet, weet u hoe u dan zelf daarin komt te staan? Ik geloof zo. Dan ziet u zelf daar staan als een mens die maar ophoopt. We hopen maar op, we dragen maar aan, we verzamelen maar. Toorn van God. En ons ongeloof heeft altijd gelijk, daar gaan we mee door. En dan komt Christus in de vroege morgen. Hij wacht niet op ons. Dan gaat er een lam Gods over de wereld. Zie, zijn weg is van Bethlehem naar Golgotha. En onderweg, oh wat een vreugde om dat te mogen preken aan mensen. Zijn weg van Bethlehem naar Golgotha. En onderweg neemt hij de zonden der wereld mee. Hij stoot ze niet van zich weg. Hij zegt niet, wat heb ik met uw zonden te maken, draag ze zelf. Hij neemt ze als een lam op de schouders, die vreemde zonden. Dat bittere ongeloof van u en van mij, waar we nooit van loskomen. Die ondraaglijke schuldenlast van een verzondigd mensenleven. Als je volkomen bent vastgelopen, als kapot in elkaar gedraaid. En wanneer daarover de toorn Gods als de bliksem zich ontlaat. Wanneer dan het bloed wordt uitgestort. Wanneer dat lam Gods geslacht wordt. Het wordt opengemaakt in dat geslacht worden en je mag het zien tot in het binnenst ingewand. Dan zie je daar wat we zongen vanmorgen. Hij draagt Gods heilige wet in het binnenst ingewand. En dan mag je zien hoe de hitte, die hitte van Gods gramschap is geblust. En dan stijgt omhoog uit het bloed, als het ware door het open graf heen, die geur van leven, vrede en verzoening. En als dan de Vader laat uitroepen door de Geest, zie het Lam Gods. Zouden we dan niet beven? Beven hierom, wanneer we aan dit land toch eens voorbij gingen. Ontzaglijk. Maar tegelijk, in dit land gaat het open wat Habakuk zegt. Mag ik nu rustig afwachten de dag der benauwdheid. Deze dag der benauwdheid, deze dag van het laatste oordeel Gods. Dan is het niet vreemd en het is niet onbekend. Dan is dat al doorleefd, de diepste benauwdheid, door Christus, het Lam Gods. Het vuur dat nu zal komen, dat is niet anders dan dit. Wie niet in de Zoon gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Zo staat Habakuk. Kunt u hem tot zover ook nog steeds volgen? Hij gaat nog verder. En dan intussen, terwijl hij beeft en tegelijk rustig afwacht. Intussen, dan komt het. Leven. Hoe zal nou de rechtvaardige leven door zijn geloof? Zo zal hij leven, zegt vers 17. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Habakuk laat ons weten welk geheim hier wordt uitgesproken en uitgezongen. Als volgt. Als er in vers 17 staat, achter elkaar, over die vijgenboom die niet bloeit, de vrucht die niet aan de wijnstok is, de velden die geen spijzen voortbrengen, de kooien die leeg zijn. Weet u, gemeente, dan moeten we het allereerst zo opvatten. Habakuk ziet de Galdeën komen. Hij ziet ze aanstormen over zijn land als de avondwolven. En dan blijft er niet veel gespaard. Dan zal de vijgenboom niet meer bloeien. En de wijnstok zal geen vrucht zijn. En het werk van de olijfboom zal liegen. Dat betekent teleurstellen. Geen vrucht. Dus de belangrijkste vruchtbomen in Israël, de vijg, de druif en de olijf, alleen maar misoogst. We zien de ruiter op het rode paard het Openbaring 6 opdoemen, de oorlog over de aarde trekken. En dan die trouwe volgeling, het zwarte paard, onafscheidelijk gevolg van de oorlog, de honger, de zwarte dood. En kijk eens om je heen, de velden, het gras en het koren, geen spijze brengen ze voort voor mens en dier, platgetrapt, leeggebrand. Geen vruchten, maar ook geen graan, geen brood, werkelijke hongersnood. En dan als laatste, het vee, de kudde, zal men uit de kooi afscheuren. Dat zie ik zo voor me, het klein vee, de schapen. De vijand komt en die scheurt ze letterlijk los van de kooi. Als er nog herders zijn die hun schapen willen verdedigen, worden de schapen losgescheurd uit hun handen. Geen rund zal er meer in de stallingen wezen. Dan is alles verdwenen dus. Vruchten, brood en vee. Dan wacht slechts de bittere en smadelijke dood. Want de mens in de dagen van Habakuk is afhankelijk van wat het veld hem rechtstreeks opbrengt. Zoiets als import van voedsel is hem grotendeels vreemd. En dat zou trouwens door het oorlogsgeweld ook ten enenmale onmogelijk zijn. Wat zou u nu zeggen? Geen vruchten, geen vee, geen koren. Wij zouden in ons hart zeggen, die vervloekte Galdeën. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns hels. Ik heb dit woord gemeend in een paar minuten met u gelezen en in enkele minuten gepredikt. We doen ons leven langer over om ze te leren. Het nochtans van het geloof te beoefenen hier op aarde, wanneer rondom niets, maar dan ook niets te zien is, dan lege bomen, lege velden, lege stallen. Het is tegenover de gezichten van openbaring, de ontwortelde bomen, de verwoeste landen en de ontwrichte schepping, nochtans in God opspringen van vreugde. Het is niet te zien, niets te zien, nochtans te geloven. Gemeente, wat zou ons, u en mij overkomen, als wij geen vrucht, geen brood, geen vee meer zouden zien, dus van alles beroofd, we zouden uitroepen, die vervloekte Galdeën. En volgens het boek Openbaring staat dat de gemeente van Christus te wachten in het einde. Wanneer de antichrist daadwerkelijk oprukt, dan mag niet meer kopen of verkopen die het merkteken van het beest niet draagt. En wat dan? De ondergrondse kerk gaat het ons leren. Wanneer het een na het ander geroofd wordt, vrijheid, huis en bezitting, dan juist is er het opspringen van vreugde in God. Dan straalt de vreugde de ogen uit. Dan wordt vervuld wat in het uur van onze doop voor ons is gebeden. Dat we het kruis vrolijk mogen dragen. U vraagt nu. En nu wil ik weten waarop dit berust. En nu wil ik weten hoe dit kan. En dan wil ik weten waar Habakuk dit vandaan heeft, dat hij zo spreken kan. Dit nochtans. Dan zeg ik u, gemeente, dat is nou helemaal niets anders dat rust eenvoudig op de woorden, op de belofte van God. Dat God beloofd heeft in Christus dat hij doorbreken zal tot het einde. Dat het niet altijd blijven zal zoals het nu is. God zal komen tot verlossing van zijn volk. Maar door vuur en donder en bliksem heen. En dan wordt de aarde ontwricht. Dan gaan de tekenen der tijden in vervulling. Dan worden de velden leeg. Zo namelijk gaat God zijn weg in Christus in het laatste der dagen. En dan gaan we het nochtans van het geloof alleen maar verstaan vanuit Christus. Ik wou dat ik u dat en ook mezelf zo duidelijk mocht laten zien dat we het nooit meer zouden kunnen vergeten. Dit nochtans is geloof, dat spreek je alleen maar uit als je Jezus Christus in het oog hebt. Als je hem ziet, als je hem kent en lief hebt, als je door het geloof met hem verbonden bent. Want Christus zelf. Ach, wij mensen menen het vaak moeilijk te hebben met ons geloof. En moeilijk met het preken en moeilijk met ons geloof. Ik zeg u, Christus stond op aarde niet voor de moeilijkheid van het geloof, maar voor de onmogelijkheid. Namelijk zijn vader, als vader in de hemel te blijven kennen en te erkennen, terwijl alles om hem heen riep en steeds harder begon te roepen, God heeft u verlaten. Nee, dat niet alleen geroepen werd, dat het werkelijk gebeurde. Hij van God verlaten. En dat weten wij niet wat dat is. De absolute Godverlatenheid. Voor hem bloeit er niets meer. Geen vruchten. Daar is alleen een kale heuvel van de dood. En toch vreugde in de God van zijn heil. Dat is de avond voor de kruisdood. Daar zien we het. Wanneer de lofzang gezongen wordt en ze uitgaan naar Olijfberg, dan is bij die lofzang onder andere Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven en de daden des Heren verkondigen. Gods grote daden verkondigen, terwijl Gethsemane en Golgotha wachten. En wat is daar te zien? En daarom gemeend is Christus. Hier, onze leidsman in het geloof. Als we dat eens mochten verstaan, dat is nou de vleeswording van het woord. Ook aan deze kant, hij is onze leidsman in het geloof. Hij heeft op aarde door geloof gewandeld. Hij heeft gewandeld aan het woord van zijn vader zoals een kind. Hij heeft zijn vader vertrouwd, ook toen alles riep. Het komt mis, het gaat mis, het komt niet goed. En steeds was al het zichtbare tegen, ontworteld en vruchteloos. Zo is hij ons nou in alles gelijk geworden. Daar waar u neerzinkt en denkt bij uzelf, nu ben ik van God verlaten. Daar was hij beneden u en is doorgegaan, wandelend door geloof. Dan zeggen we vaak, de Heer Jezus kon alles. Dat is gevaarlijk om het zo te zeggen, ook aan de kinderen. Alsof de Heer Jezus op aarde alles kon. Hij kon niet alles, want hij wilde niet alles kunnen. Hij had vrijwillig zijn heerlijkheid afgelegd. Hij wilde mens worden, behalve de zonde ons in alles gelijk. Als je zegt, de Heer Jezus kon alles, is voor mij zowat het hele wonder eruit. Het wonder is juist dat hij geloofd heeft. Hij is toch, zegt de Hebreeënbrief, onze leidsman in het geloof. Dat betekent toch voor u en voor mijn geloof dat hij daarin is voorgegaan. Namelijk vanuit Habakkuk 3, om de lofzang te zingen, in God op te springen van vreugde, als alles leeg en kaal is om je heen. Zo heeft hij zich als een kind toegeworsteld naar het vaderhart van God. O, wat heeft hij veel afgelegd van zijn heerlijkheid uit de hemel. Wat heeft hij gewandeld in de diepste sporen van onze zonde. Wat heeft hij de gehoorzaamheid moeten leren, staat er, uit hetgeen die heeft geleden. Om zich toe te worstelen naar zijn vader toe en de lofzang te zingen van vreugde op te springen in zijn God, terwijl alles tegen is. Dat is weten. Dat is het nochtans des geloof, dat is weten tegen al het zichtbare in, dat God geen God van doden is, maar van levenden. En dat is in het aangezicht van de dood, God daarin aangrijpen, dat hij in de vroege morgen van de derde dag zijn kind zal weten weg te halen uit dat gesloten graf. Het is te weten dat God niet zal toelaten dat zijn heilige de verderving zien zal. En dat is de vreugde, tegen het zichtbare in, door het zichtbare heen, God in het hart te mogen zien, en daar die hartslag te weten, leven, vrede, wanneer de straf is gedragen en de schuld is verzoend. Wat leren wij nu van Christus? Wat deelt de Geest nu van hem aan ons uit? Nochtans in de Here op te springen, Heren met hoofdletters geschreven, de God van zijn verbond, op te springen van vreugde. Ik weet het best, het is bij u als bij mij. Opspringen van vreugde, tja, dat kun je alleen maar als het aanwezig is. En als het niet aanwezig is, ja, dat kun je toch alleen maar als God het geeft, als het levend is. Kijk, dat is nou leven naar ons gevoel. Naar onze ervaring. Dat is nou geloven zoals het gevoel van het moment is. En als het er nou niet is, moet God dan maar wachten op het loflied? Oh, dat is nou juist niet het geloof van de profeet. Dat is het geloof nou juist niet van Christus. Dat is dit. Laat nu eens alles verstorven zijn. Achter ons de schepen verbrand. Het verleden en wat we toen ervan ontvingen, daar is niet een kracht in om verder te kunnen. We zakken er onmiddellijk dwars doorheen. En dan wil de Satan ons nog best graag doen geloven ook, dat ook dat van vroeger niets dan zelfbedrog is geweest. Maar laat dat nou alles eens in de diepte wegzinken. Laat het nou gewoon eens wegzinken. Donkerheid en zinloosheid. Is er dan vreugde? Vreugde als we weten dat het oordeel Gods voor de deur staat. Dat het leven van de vervolgde gemeente ons deel kan worden. Is er dan vreugde? Misschien niet in ons gevoel. In enige menselijke vertroosting. Maar er is dan juist vreugde in God. Letterlijk. Om je heen zien. Niets dan verdorde aarde. Maar daardoorheen God aangrijpen in zijn vaste belofte. Hij zal komen tot verlossing van zijn volk. Die vreugde is erin. In een ziekenhuis. In diepe nood. In eenzaamheid. Wanneer alles wordt weggenomen wat ons op aarde levensvreugde kan geven. Wie kan er nou leven zonder vruchten, koren en vee? Dan te leven in God. Als het brood niet meer op de plank is, dan het brood des levens te smaken. De vreugde die doorbreekt naar boven en naar buiten. Verheugen zal ik mij in de God van mijn heil. Mijn heiland. En dat geeft kracht. Zegt tenslotte Habakkuk in vers 19. Mensen, dit geeft kracht om vooruit te komen. Want jubelt hij dan de Heere, Heere is mijn sterkte. Denk erom. Er staat niet, de Heere geeft mij sterkte. Dan nog zouden we het kunnen ontvangen uit zijn hand en het weer zelf gaan gebruiken naar ons doel. Hij zegt, de Heere is mijn sterkte. Wat sterkte in mij is, dat is alleen God zelf. Hij is mij tot hulp en sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal me doen treden op een hoogte. Zo trekt God op uit de diepten als hinden over de bergen, licht van gang, vlug en vol leven. En dan tenslotte, in de laatste woorden, zegt Habakkuk, dit is nou voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Dat wil zeggen op mijn snarenspel. Habakkuk reikt zijn lied, zijn psalm die in de stilte is geboren. Hij reikt hem over aan de opperzangmeester in de tempel en zegt, daar heb je nou een psalm om bij snarenspel te zingen. Om als een psalm gezongen te worden door de scharen voor Gods aangezicht. Gemeente, dit was het slot van Habakkuk. Onze eerste echte vervolgstof naast 2 Petrus 3 in uw midden. Moeilijke preken. En Habakkuk zelf dan, is dat soms een eenvoudige profetie. Wie gaat op naar Gods huis in een zuiver verlangen werkelijk iets nieuws van onze God te horen? Als het moeilijk is, zou het dan ook niet kunnen zijn dat we gingen om bevestiging te horen van gedachten die we al lang wisten. En om ons daarin te meer bevestigd te vinden. Habakkuk, o, als hij ons mag meenemen, dan neemt hij ons zo ver mee tot het einde. Dat hij ons doet eindigen in het nochtans van het geloof en daarin leeft hij met vreugde. Wij, u en ik, leven, en dat is in 1976 bijzonder sterk, in de wereld van de zichtbare dingen. Ons oog moet nu eenmaal gezien hebben. We leven in de wereld waarin de antichrist dagelijks groeit in zijn macht. Niemand ontkomt aan deze zuigkracht van de hel, niemand. En wanneer onze laatste oordelen voor ogen staan, dan zijn we onrustig voor de toekomst van onszelf en onze kinderen. We leven bij het zichtbare. En dat is zo sterk, dat soms, als er geloof is, dat geloof meer lijkt op het innemen van een kalmerend medicijn, zo wat dan even iets verlichting geeft, dan dat het geloof zou zijn die kracht die de wereld overwint. Hoe komt dat? Gemeente, dat komt omdat wij zelf in het middenpunt staande de wereld overzien. Ons eigen ik, in wezen onze grootste tegenstander, beheerst het terrein. En telkens als God ons even met zijn adem aanraakt en ons stilzet en met een lichtflits onszelf zien, dan weten we het wel. We hebben ieder onze eigen wereld opgebouwd, vanuit onszelf, en in die wereld moet alles zijn plaats hebben, tot God zelfs toe. Wat angst aanbrengt, zoals geloofsvervolging, willen we graag buiten die wereld houden. Het nochtans van het geloof komt in deze egocentrische wereld niet voor. Kan dat ook niet. Want alles is harmonisch opgebouwd rond dat eigen ik. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, zei Paulus een keer. En dat is het andere leven. Dat is de wereld waarin niet ik, maar Christus in het midden is. En wel op de troon, en wel aan de rechterhand van de Vader, waar de drie enige God in het midden is. En ik kom daarin voor, op een plaats misschien ergens aan de rand, waar God mij een plaats heeft toegewezen. En wat ik daar zie, in die wereld waarin God in het midden is, wat ik daar zie, gemeente, zal ik het u eens zeggen, daar zie ik niet die vruchten, en dat koren, en dat vee. Ik meen dat ik het niet kan missen in mijn leven, die olijfboom. Maar daar zie ik het. God en mijn naast. Daar zie ik het zuiver in het licht van de geest. Christus aan de rechterhand van de Vader. En dan begint het door te breken. Het nochtans. En dan zie ik met Habakuk mee God komen zoals hij komt, zoals de hemel naar de aarde komt. Ik zie God in zijn grote en geduchte daden, met name hierin hoe hij in Christus naar deze wereld komt. Het woord is vlees geworden. En dan zie ik hoe onder dat vuur van die komende God de bomen hun vruchten verliezen, hoe de stallen leeg raken. En toch, vreugde breekt door, want God komt. Hij zal zichzelf nu spoedig openbaar in het middelpunt stellen van hemel en van aarde. Die vreugde dat ik weten mag, zo verborgen als Christus werk nu is, zijn volbrachte werk nu is in deze wereld, zo openbaar zal het spoedig worden, ja tot in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde toe. Want Christus werk is verborgen. En ons leven ook verborgen met hem bij God. Dat is nu juist de vreugde. Verstaat u dat? Zoals een kind stil geheim meedraagt. We zouden zeggen, het heeft een binnenpretje. Het weet iets en dat maakt het blij van binnenuit. Ik weet iets. Iets onuitsprekelijks blij. Het verborgen leven. Weet u, dat betekent niet een onzeker leven. Dat betekent niet dat het geloof niet op zekerheid rust. Het rust op de eigen eet van de levende God. Maar het is iets heel anders dan verzekerdheid. Of vooral zelfverzekerdheid. Kijk, en dat is nou helemaal niet. En daarover kunnen nou zogenaamde buitenkerkelijke zo vallen. Over die kerkmensen die zo zelfverzekerd zijn. Die zo optreden alsof ze het geloof bezitten. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat onuitstaanbaar rechtlijnige. Alsof alles in de Bijbel zonder problemen voor ons is. Zo kan het niet zijn dat onze zelfverzekerdheid onze naasten zou moeten trekken. Integendeel. En daarom Habakuk. Wat is het dan wat ons in die Habakuk zo trekt? Onweerstaanbaar. Dan zeg ik, dat is het. Hier mogen we een mens treffen die niet zelf in het middelpunt staat, maar een mens die door Gods genade, dat is het, apart is genomen, die daar op die muur is gezet. En we mogen dwars door hem heen zien. Hij is als het ware doorzichtig geworden als de bruid. We zien de gestalte van de levende God. Habakuk leefde die wereld waar de mens op zijn wachtpost is gezet, aan de rand, en waar de mens geen woord weet uit te brengen over zijn God, wanneer niet God zelf hem nieuwe woorden geeft. O, wij zien door Habakuk heen die wereld van verre liggen, waarin Christus is opgestaan uit de doden. En dat is niet alleen mijn enige levende hoop voor de toekomst, maar dat is nu mijn hartelijke vreugde in God. Want de wereld om ons heen, wat is er veranderd sinds die paasmorgen? Kijk maar, nog steeds gaat het door, ontbinding en verderf, het wordt zeker alleen nog erger. Maar al zie ik niets, ik spring toch van vreugde op, omdat de geest mij een geur deed ruiken vanuit het open graf. En in dat open graf vind ik de grond van alle vreugde. Daar ben je nou werkelijk door alles heen gezonken, ook van je gevoel bevrijd. Van het gevoel dat zo ontzettend in de weg kan staan. Het is wel aangenaam op het moment, maar even later moet je het weer wantrouwen. Je weet niet of het vast is. Nee, daar ben je ervan bevrijd en dan mag je doorzinken op de vaste grond. Dat open graf, daar aanschouw ik de levende God. De God van levenden. Dieper kan ik niet wegzinken op deze rot. Grond, fundament, de levende God zelf. De Vader en aan de Zoon aan de rechterhand. En de Geest uitgaande en terugkerende. Daar ben ik werkelijk los van het zichtbare. Dan duurt werkelijk het nochtans des geloofs mijn leven lang. Maar duwt dat nochtans tegelijk de deksel van de doodkist. Dan aanschouw ik daarin de levende God en in dat licht die naaste die Hij op mijn weg brengt. Is dit, gemeente, ons leven? Is dit de ziel der gemeente? En als het er niet is, dan kun je ook niet geloven en niet verheugd zijn, zoals Habakuk dat beschrijft. Nou kunt u wel zeggen, ja, ja, maar God zelf moet eerst terugkomen. Ach, gij mens, die, na ontvangen genade, u weet het misschien zelf niet, misschien heeft uw naaste het wel gedaan, zonder dat hij het ook bewust wist. Gij die na ontvangen genade toch uzelf weer in het midden hebt gezet, of hebt laten zetten. God komt over. Hij komt terug. Hij komt terug. Maar nu komt Hij om de olijfbomen leeg te plukken, om de vrucht van de wijnstok weg te nemen. En ook het laatste neemt Hij weg tot uw ontzetting, tot uw vrome ontzetting. Hij verwekt de Galdeën. Dat had u nooit kunnen denken, dat de heilige God zoiets zou gebruiken om uw vruchten weg te plukken. Hij die terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Alles rukt hij uit en neemt hij weg. Om zo, en wil dit nu toch zien, om zo werkelijk ten volle de vreugde te bereiden in de ene die eeuwig vruchten draagt. Jezus Christus, zijn enig geliefde Zoon. O, wanneer ik maar uit het middenpunt gezet ben, naar de rand, ja, de rand van de afgrond, daar ongeveer, dan gaan de ogen open, dan zie ik het vuur branden, dan zie ik de ogen als vlammen vuurs, en dan weet ik, nu blijft niets meer over van het oude waaraan de zonde kleeft, het lichaam der zonde. Mij dagelijks tot een last, het wordt straks gestrooid in de akker als het zaad, om de oogst tegemoet te sterven. Of als Christus voor die tijd komt, wordt in een punt destijds veranderd. maar niets blijft over van het oude. En dat is een vreugde om op te springen. Ik zal mij zo verheugen in de God van mijn heil. Maranatha, Jezus komt. Dood, hel, zonde overwonnen. Als ik het vuur in de ogen van Christus maar zie branden. En wee, de vrucht van de wijnstok zal straks nieuw gedronken worden. Wat vraag ik dan naar die oude wijnstok? Zulke vreugde, zo zwak als ik er neerlig. Wie richt zichzelf op? Wie richt zijn naaste op? En brengt een 1 centimeter in de richting van de levende God? Zo zwak, zo machtig ben ik in de Heere. De Heere, Heere, is mijn sterkte. Als van de hinden zijn mijn voeten opgeheven, vederlicht, over de hoogte, over de bergen. En dan mag ik op het moment de aarde vanuit uw hoogte zien liggen. En dan mag ik het zien door het geloof van bovenaf. Ik mag het zien en doorzien. Deze psalm van Habakuk. Hij wordt een ieder gegund. En Habakuk brengt ze naar de tempel. Hij geeft ze de opperzangmeester. En na eeuwen gaat in Epe een gemeente het meezingen. Laat nu toch ieders Heeren goedheid loven. Want de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkt. Dies loof ik hem mijn leven lang. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar 7e vers uit de 118e psalm. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118 vers 7. Samen danken en bidden. Wij buigen ons met vrees en beving voor uw aangezicht, gij heilige God van Israël, gij God van Abraham, Isaac en Jacob, gij Vader in de Zoon van uw eeuwige liefde. Laat ons nu allen mogen beven, maar Heere, laat ons nu allen ook mogen vooruitzien. Leid gij ons tot het rustig verwachten van uw grote dag. Leer ons intussen te wandelen door geloof, in het nochtans van het geloof. Laat dat de ziel en de kracht van de gemeente zijn. Heer, wij danken u dat u ons deze dag uit uw overvloed hebt uitgedeeld. Uit verborgen schatten van Christus uw Zoon. Laat in deze adventsweken de bruidsgestalte ons deel zijn. Dat we hem verwachten. Zo vurig en zo vol verlangen zoals een bruid. Die toch zonder haar bruidegom geen leven heeft. Heren, dit is toch geen leven. Als we zonder Christus zouden moeten bestaan. Wilt u geven dat uw geest ons dat leven geeft. In de gezinnen, op ons werk, ieder persoonlijk en als gemeente. In de diepe plaatsen en in de breedte van het werk dat in uw naam mag gebeuren. Overal waar een open Bijbel wordt gevonden. In de breedte over deze ganse aarde. En in de diepte van uw schepping. Heren, wij bidden u om vergeving. Voor de zonden in de prediking en in het luisteren. Voor dat wat ons aankleeft waarin we zelf in het middelpunt stonden. En wij vragen u, wilt u zien op Christus uw Zoon als u ons aanziet? Wilt u dat doen om zijnentwil en daarin om uw grote naamswil? Wij vragen u, mogen uw hand ons nu behoeden, deze zondag en de nacht die komt, die tegelijk een beeld is van de nacht van ons leven en van de nacht van deze wereld. O grote Christus, eeuwig licht, tot u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, zal het komen, de lof en de dank, uit uw ganse nieuwe schepping, en dat zijt gij waard, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 68, het 7e vers, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. Het 7e vers uit de 68e psalm. Gemeente, gaat u heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.